Gemeente, deze tweede Korinthebrief, is er een die gekenmerkt wordt door de verdediging van Paulus van zijn apostelschap. 12 leraren proberen tweedracht te zaaien in de gemeente van Korinthe. De gemeenteleden op tegen Paulus door te beweren dat hij maar een heel middelmatige prediker is. En feitelijk onbevoegd om apostel te zijn van Jezus Christus. Joodse rabbies beweren dat zij wel bevoegd apostelen zijn en ze zijn het juist niet. Zij spreken een vals evangelie. En toch, en zo komt hij toe, weten ze volgelingen achter zich te krijgen. En ze laten er zich nog dik voor betalen ook. Toen Paulus dit allemaal hoorde, hij was zelf niet in Korinthe, heeft hij zijn broeder Titus naar Korinthe gestuurd om de situatie in Korinthe te bezien. Een soort visitatie zou je het kunnen noemen. Maar zolang Paulus nog niets gehoord heeft van Titus over de situatie in Korinthe, wordt zijn innerschut door de wantoestanden. In vers 12 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben, zegt hij, geen rust meer gehad hebben voor zijn geest. En in hoofdstuk 7 drukt hij zich daar nog heftiger over uit. Daar zegt hij, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Wat ons opvalt is dat deze dienaar van Christus zijn bevinding, de diepste roezelen van zijn zielenleven, openlegt door ze in deze brief neer te schrijven. Ze mogen in Korinthe allemaal weten wat er omgaat in het hart van hun leermeester in Christus. Hij spreekt zijn intense vreugde uit over de voortgang van het evangelie, maar hij spreekt ook over zijn droefheid en zijn tranen, zijn verdrukking, zijn vrees, zijn strijd. Geliefde broeder van Kampen, ik denk dat het u goed zal doen om deze dingen te horen. Wij hoeven als dienaren van Christus geen geestelijke krachtpatsers te zijn. We mogen huilen als we verdrietig zijn. We mogen bang zijn als we bedreigd worden. En wij mogen, als er van buiten strijd is en van binnen vrees, zoals dat bij Paulus het geval is, ook de hulp inroepen van een van onze broeders of zusters. Paulus die roept de hulp in van Titus. Alsjeblieft, broeder, ga naar Korinthe, ga kijken wat er aan de hand is. Ik maak me zo'n grote zorg daarover, zo, als je het ook eens uit handen mag geven. We mogen ons dus gerust laten blijken. En dan, geheel onverwacht, staat Titus zijn broeder en medestrijder voor zijn neus. En zijn komst is met vrede. En wat mag dan het hart van Paulus opspringen? Want hij mag horen hoe er in de gemeente van Korinthe een droefheid naar God is ontstaan. En waarvan hij zegt dat ze een onberouwelijke bekering tot zaligheid heeft gewerkt. En die bekering en droefheid was ontstaan nadat Paulus de zogenaamde tranenbrief had geschreven. Wij kennen die brief niet. Paulus heeft een derde brief geschreven aan de Korintiërs. En die heeft hij geschreven onder veel tranen. We lezen hier in het vierde vers. Want ik heb u uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat u de liefde zou verstaan die ik overvloedig tot u heb. Zo is die tranenbrief geschreven, broer. Er was zoveel mis. En waarom heeft het hem nu zoveel tranen gekost? Wel omdat hij zoveel hield van die gemeente. En wat is dat rijk gemeente als u een predikant mag hebben die van u houdt? Want die is werkzaam met u en met jou voor Gods genade troon. En dan mag u het zijn en dan mag jij het zijn. Werkzaam. Met uw predikant en zijn gezin. Diezelfde troon van Gods genade. Tranen van liefde. Dat gaat voorop. En dan pas zeggen wat er allemaal mis is. Wat worden we dan toch op een rijke wijze vermaand, gemeente. Als er eerst tranen gevloeid zijn voor hem, alleer u of jij tot de orde geroepen wordt. Daar zit geen koud hart achter. Van ik zal het eens even zeggen zondagmorgen op de kansel. Ze zullen weten wat voor dominee ze hebben. Zo niet. Nee, dan is de dienaar al bij de Heere geweest, heeft hij de nood al bij zijn God en koning gebracht. Nou gaan we ook begrijpen waarom er bij zoveel verdriet en pijn en moeite en verdrukking zo'n heerlijke lof en dankzegging doorklinkt in de tekstwoorden waarmee wij u aan deze gemeente willen verbinden. Nu mag gij het beleven. Eerst was het zo. Vanwege de droefheid. En nu is het zo. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet mij uw gunst aanschouwen. Gode zij dank. Die ons altijd doet triomferen in Christus. Zo zet hij dan in. Er is er maar één. De lof en de dankzegging toekomt. Te midden van alle strijd en verdrukking. En dat is God. Wat Paulus betreft ging het gewoon niet meer. Hij kon niet verder meer. Verslagenheid, machteloosheid, droefheid, rusteloosheid. Maar als Titus, zijn broeder, deze zeer blijde tijding bij hem brengt, gebruikt de Heilige Geest die woorden van Titus om de droefheid te veranderen in blijdschap. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dat getuigenis van Titus geeft hem weer het rechte zicht op de dingen. Hij gelooft hoe God ook in Korintië de overwinning in Christus heeft behaald. En dan gebruikt hij het beeld van de triomftocht. Probeer dat voor je ogen te krijgen. Het is ontleend aan de oorlogsvoering van de Romeinen. Die met hun zegenwagens, met erop de generaal die de zegen behaald had en daaromheen zijn officieren die hem in die strijd ondersteund hebben. In juichstemming, in triomftocht komen ze binnen. En u ziet Paulus als het ware Christus op zo'n zegenwagen staan. En de dienaren die volop in de strijd gediend hebben, die lopen naast die zegenwagen. En nou hebben ze niet allemaal evenveel geleden van die strijd. Daar lopen erbij waar je het haast niet aan afziet. Maar er zijn er ook die gehavend zijn. Er zijn er ook getekend zijn voor hun leven. En er zijn ook gemeenten, en dat zijn er wielen geweest in het verleden, die het met de dood hebben moeten bekopen. Jazeker, ze deelden in de overwinning van Christus. Maar wel als martelaar. En dan mochten ze met opgeheven hoofd naar huis gaan. Om eeuwig bij hem te wonen. Nou, prachtig. Zo even kende de geest van Paulus nog geen rust. Maar nu in die boodschap van Titus, de Heilige Geest zijn ogen opent, mag hij ineens zien dat Christus de strijd heeft gewonnen. Hij mag de koning zien in zijn overwinnende kracht. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Zo nou worden de dienaren van Christus in die zegen en in die triomftocht betrokken. Paulus zegt hier, God doet ons triomferen. En dan zo prachtig erbij, in Christus. Wij hebben die triomf niet behaald. Hij heeft de triomf behaald. En wij mochten in die strijd meestrijden. En in Christus zijn we meer dan overwinnaars geworden. Paulus hoort erbij. Titus hoort erbij. Petrus hoort erbij. Johannes hoort erbij. Al Gods ware dienaar. En dan staat er die ons altijd doet triomferen in Christus. Dat is niet niks. Hij kan niet anders zeggen, want overwinning is overwinning. Daar kan niets meer aan afgedaan worden. De strijd is gewonnen. De triomf is behaald. De lippen van Christus hebben die onzagwekkende woorden gesproken. Op het kruishout van Golgotha. Je zou denken, daar verliest hij het. Daar verliest hij het. Want dan gaat hij sterven, daar en onder. Maar wat zegt hij? Voordat hij gaat sterven. En dat maakt de overwinning uit, gemeente. Tetelestai. Dat betekent, het doel is bereikt. Het is volbracht. Dat werk volmaakt door Christus. Vervuld. En dat wist hij. En vandaar dat hij het uitroept. Met een grote stem. Het is volbracht. En die boodschap moet u hier brengen. En mag ik brengen. En moeten alle dienstknechten van God brengen. De geur van die kennis, zo wordt daarover gesproken. In onze tekstwoorden. Die moet openbaar gemaakt worden. Aan alle plaatsen. Het is onze taak om die lieflijke geur van Christus te verspreiden. Want het gaat hier met name om de kracht van de evangelieprediking voor verloren zondaren. En dat altijd te doen aan alle plaatsen. De kennis openbaar maakt. de reuk zijner kennis. En dat is gemeente geen kennis met het hoofd. Dat is op zichzelf natuurlijk geweldig als wij veel bijbelkennis hebben en veel psalmen mee kunnen zingen en gezangen. Dat is prachtig. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de kennis met het hart. Mijn oude leermeester professor Quispel, die sprak dan niet over kennis, maar over kennissen. Die zetten er een eetje achter. Om die kennis, die bevindelijke kennis, die kennis met het hart te onderscheiden van die algemene verstandelijke kennis. Mag ik het zo zeggen? Wat is nou kennis? Dat is kennis die geheiligd is aan het hart. Dat is de kennis waardoor wij dat wat wij met het hoofd opnemen, vervolgens met het hart indrinken. Dat is geheiligde kennis. Misschien is het gebeurd onder het zingen van de psalmen, die twee psalmen, twee versen van psalm 108. Die woorden die ken je uit je hoofd en je zingt ze mee. En ineens mag dat gebeuren. Ga je ze meezingen met je hart. En daar is heel je wezen bij betrokken. Dat is een kennis die zich laat proeven en smaken. Die kennis is zoeter dan honing, ja dan honingzeem. Hart en zinnen worden erdoor gestreeld. Deze kennis, oh, die kan de ziel soms maken tot een gewaterde hof, niet waar? En de ogen tot een springader van tranen. En als dat zo leven mag, dan gaan we die geur van zijn kennis ook verspreiden. Hier en daar. Openbaar maakt, zegt Paulus, aan alle plaats. Dat is het liefste werk van de Heilige Geest. En dan gebruikt hij hele gewone mensen voor, zoals Paulus en Titus. Maar ook alle anderen die hij tot die dienst van zijn woord heeft geroepen. Daar gebruikt hij ook u voor en daar gebruikt hij mij voor. Maar gemeente, God laat die geur van zijn kennis niet alleen door predikanten verspreiden of door ouderlingen, maar ook door u of door jou. Want als die geur nou van de kennis van Christus vanmorgen tot je komt en je mag die geur opsnuiven. En het mag inderdaad een plaats hebben in je hart. Het mag je hart beroeren, aanraken. Het zet je in beweging. Dacht je dat je dan daar niet over zal spreken? Je zal het misschien niet met iedereen doen. Maar ik stel me zo voor dat je dan toch in ieder geval al iemand opzoekt waarvan je veronderstelt, die verstaat daar wat van. Ja, want soms stoot je je neus wel eens. Als je zo vol bent van iets en dat je dat wil vertellen aan je naaste. En dat men er feitelijk niets van begrijpt of niet van horen wil. Of eraan voorbij gaat. Nou, om die teleurstelling te voorkomen, ga dan eerst maar eens even praten met iemand. Die ook door diezelfde geest geleerd is. Om dan later in alle eenvoud het ook aan andere naasten te vertellen. En zie dan niet op jezelf. Nee, kijk eens. Wie er op die zegenwagen staat, zouden we hem niet in het oog houden. Bedenk eens hoe hij die overwinning heeft behaald in u en jouw leven. En mijn leven. Denk er nou eens even over na. Hoe kwam hij binnen? Hoe werd hij overwinnaar, o hart, en over uw hart? antwoord geven in je binnenste. En dan zeg je, oh ja, toen en toen. Misschien weet je nog wel onder welke preek het gebeurde. Of toen je vader aan tafel een gedeelte doorlas uit de Heilige Schrift. Of dat je 's avonds niet kon slapen en dat je je dagboekje nog eens opensloeg. En daar ineens las. En nou spreek ik maar uit mijn eigen leven. Ik kon niet sterven. En ik wist dat als ik zou sterven, dan zou het een verloren zaak zijn. En daar worstelde ik mee. En ik grijp midden in de nacht mijn dagboekje. En daar staat zo geschreven. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij aan de dood niet overgegeven. Zo spreekt de Heere. Of dat hij langzaam maar zeker overtuigd van de kracht van zijn woord. Nou, zo ging dat toch. Kijk eens naar die Paulus. Die gaat notabene met een strijdwagen naar Damascus. In de volle wapenrusting van Satan, van de grote tegenstander, tot de tanden toe bewapend. Maar voor de strijd kan losbarsten, voor die ook maar één vurig pijl heeft afgevuurd, heeft Christus hem geveld. En dan worden we niet allemaal als Paulus bekeerd, maar we worden wel geveld. Want vijanden worden met God verzoend. Ik heb het me wel eens gerealiseerd. Ach, je kunt er maar over stamelen. Dat Christus geen natuurlijke vrienden heeft. Christus heeft alleen maar vijand. Er is geen sterveling in de wereld die van nature zegt, wat is de Heer Jezus toch een aardige man. Ik zou wel bevriend met hem willen zijn. Nee, we haten hem met een dodelijke haat. Dat is het vertrekpunt hoor. Stap daar nooit overheen. Vijanden worden met God verzoend. God bekeert geen lieve mensen. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet door de dood zijn zoons. Zo wordt Paulus geveld. Christus heeft geen vrienden, maar hij maakt. En dan, ja dan kunnen we het, dan kunnen we het zingen. Met heel ons hart. Welke vriend is onze Jezus? Maar dan begrijp je wel, dat krijgt dan een lading. Als je als een vijand met hem verzoend geworden bent. En onderhoudt die vriendschap door zijn liefde. Daar komt nooit geen eind meer aan, gemeente. Wat een troost, hè. Eenmaal een vriend van Jezus, altijd een vriend van Jezus. Nou. Nou mogen wij, als dienaren van Christus, de reuk van zijn kennis openbaar maken. Paulus heeft dat gedaan, Silas heeft dat gedaan, Titus heeft dat gedaan. Dominee van Kampen mag dat hier gaan doen in Rotterdam. En ik mag het doen door heel Nederland. En nou ga ik u een vraag stellen. Is er een heerlijker werk denkbaar dan de reuk van de kennis van Christus openbaar te maken? Nee. Kijk nou. U hebt het allemaal gezien. Bij de gratie van de prediking leven. Toch? Gemeente, dit is ons leven. Dat is niet uit onszelf. Een vijand. Maar nu een vriend geworden. Door Christus. Door zijn bloed aan hem verbonden. Voor eeuwig. Nooit zal hij meer laten varen. Het werk van zijn hand. En nou. Ja, waar deze geur verspreid wordt. Die kennis van Christus. Daar valt een scheiding, gemeente. Die geur is natuurlijk het beste van het beste. Het is een welriekende geur. Wij zijn, Paulus, voor God een goede reuk van Christus. En dan zegt hij erachter in hen die zalig worden. En in hen die verloren gaan. Dan staat hier in beide gevallen een tegenwoordig deelwoord. Letterlijk staat er zalig wordenden en de verloren gaanden. Dat wil zeggen dat er zich een proces aan het voltrekken is. Zowel in de zalig wordenden als in de verloren gaanden. Paulus ziet dat als een proces aan zich voorbij gaan. En dan spreekt Paulus eerst over de dood. En dan staat er geen koude, kille toeschouwer. Nee, dan staat daar tot in het diepst van zijn ziel bewogen prediker. Die de kennis van Christus verspreidt als een reuk. Als een goede reuk. Maar nou staat er deze wel een reuk des doods ten dode. Je zou het kunnen vertalen een stank uit de dood tot de dood. Dus dat heerlijke evangelie wat u nou mag horen. Dat komt dan tot de hoorders als een lijklucht. Nou, u hebt allemaal wel eens gezien dat er ergens lijken liggen. Dan doet men kapjes voor de neus. Het is niet te hard. Nou, zegt Paulus, zo is nou het evangelie voor degene die vijandig staan tegenover Christus. Een lijklucht. Want het evangelie is een dwaasheid. Voor de Griek, dat is voor de heidenen een ergernis, voor de Jood. Men wil er niets van weten, niets van. Nou, als je zo tegenover dat evangelie blijft staan, als je het als een lijklucht afwijst en zegt, ik moet er niks van hebben, dan is het een doodslucht voor die inderdaad alleen maar voor u bestemd is omdat de eeuwige dood erop volgt. Het is te verschrikkelijk om te vermelden. Maar dat is de ene kant van de zaak. En dan gaat Paulus spreken over die lieflijke geur. Die welriekende geur. Daar krijgen we maar nooit genoeg van. En dat blijkt uit ook het feit dat we die geur gaan verspreiden. Paulus doet dat. En wij doen dat. En u, als u die geur opgesnoven hebt, doet dat ook. En wat staat er eens? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is er nou geschikt om de geur van Christus te verspreiden? Paulus is diep onder de indruk gekomen van de positie die God hem heeft gegeven. Hij ziet zich lopen naast de zegenwagen van Christus. Hij ziet zich als instrument in de handen van Christus om op alle tijden, alle plaatsen die lieflijke geur van dat woord te verspreiden. En hij ziet ook die tweede uitwerking, dood en leven. En dan komt het geweldige gewicht van de prediking op hem af. En dan zegt hij, wie is tot deze dingen bekwaam? Ja, die vijanden hebben eigenlijk maar gelijk dat hij een middelmatige prediker is. Wat stelt hij voor? Alleen. Dat wordt niet gezegd door vrienden. Maar dat wordt gezegd door die vijandige dwaalleraars. Die het zo goed getroffen hadden met hun eigen prediking. Die hebben zich nooit afgevraagd wie is tot deze dingen bekwaam. Nee, die zeiden, wij zijn bekwaam om het evangelie te preken. Wij hebben kennis. Die Paulus is feitelijk maar een krullenjongen als het erop aankomt. Denk u dat deze predikers zijn uitgestorven? Predikers die het ook zo goed met zichzelf getroffen hebben? Gemeente, het is een bijzondere zegen. Wanneer de Heer zijn knecht laat sterven aan hun hoogmoed. Want achter de begeerte om dat woord te preken, gaat zo makkelijk de begeerte schuil naar het eigen succes. Achter de schone schijn van een nederig hart gaat zo vaak de behoefte schuilen om als prediker vooral geroemd te worden. Als even kan al in de consistorie. Ook een les, broers. Zeg nooit tegen een dominee, wat heb je mooi gepreekt. Zeg tegen hem. Wat rijk. De Heer Jezus Christus. Tot ons kwam. En dat. Zijn lippen vol waren. Van genade. En ik heb al die woorden van zijn lippen. Als het ware opgegeten. Dan wordt Christus verheerlijkt. Wij zijn slechts instrumenten, zegt Luther. Slechts instrumenten. Niet meer dan dat. Een hamer zegt toch niet tegen de timmerman, wat kan ik geweldig goed timmeren? En nou staat hij er hier. Zo lopen wij niet als velen van u met het woord van God. Koop. Kijk, dat was met die dwaalleraars het geval. Het was om hun eigen zakken vullen te doen. Nee, zegt Paulus, het is voor mij geen koophandel. Ik ben niet voor mezelf begonnen. Nee, hij die mij tot deze bediening geroepen heeft, die is getrouw. Hij heeft mij de oprechtheid gegeven om het woord van God te preken. Uit oprechtheid wil zeggen met de meest zuivere bedoelingen. Zoals Paulus preekt, kan het volle daglicht verdragen. Zijn beweegredenen zijn zuiver, zijn bedoelingen zijn zuiver. Het gaat hem in de eerste plaats niet om wat hij bereikt. Dat is ook een geweldige les. Het gaat er in de eerste plaats niet om wat wij bereiken. Maar het gaat er in de eerste plaats om waaruit wij werken. Uit welke geest komt het? En als dat nou uit oprechtheid van het hart mag zijn, wat ligt het dan zuiver, nietwaar? Want dan staat er als uit God. Als uit God. Zo zuiver. En dan ook nog in de tegenwoordigheid van God. Voor Gods aangezicht. Altijd beseft dat we zo staan. En dan ook nog spreken wij het in Christus. Je ziet wel dat hier alles gaat om de ere Gods. Paulus mag alleen maar meehelpen. De woorden komen uit God. En hij spreekt niet eigen woorden, maar hij spreekt Gods woorden. En dan ook nog spreekt hij voor het aangezicht van God. En dan ook nog, hij spreekt in Christus. Dus alles wat hij zegt, wordt bedekt door de kruisvlag van Jezus Christus. En zo is hij overwinnaar. Want wij weten dat het kruis niet het laatste woord heeft gehad. Nee, het staat wel symbool. Maar hij is opgestaan uit de doden en hij is ter hemel gevaren. En nou mogen wij als dienaar die specifieke geur verspreiden. De geur van het kruis, de geur van de opstanding en de geur van de hemelvaart. Zo is het Paulus overkomen. Deze is mijn uitverkoren vat. En hij heeft zich helemaal aan de Heer Jezus overgegeven. Geliefde broeder van Kampen. God weet wat er tussen u en tussen de Heer gebeurd is. U weet hoe u in zijn dienst bent gekomen. U weet ook hoe u naar Rotterdam bent gekomen. En nu is hij er voor u. We hebben u gewezen op de triomftocht. Het is een gewonnen strijd. U bent er voor hem. En hij is er voor u. En u bent er voor zijn gemeente. Want de gemeente maakt deel uit van het lichaam van Christus. En dan mag u dat lichaam waartoe u zelf ook behoort, met het beste van het beste verzorgen. De reuk van zijn kennis openbaar maken. Op de kansel en aan de huizen. Nou, die hele specifieke geur gaat u vanmiddag al verbreiden. En daar mag u mee doorgaan, zolang als God het geeft. Dus, de opdracht luidt, verspreid de geur van de kennis van Christus. Maak dat openbaar op alle plaatsen en altijd. Christus is het waard en zijn gemeente heeft het brood nodig. Amen.